Alleen het punt op dit moment is dat waar we al op 1 januari hoopten uitsluitsel te krijgen van wat de provincie gaat doen, wordt dat nu pas 1 april. En we kunnen niet anders op dit moment als alles klaarzetten wat we kunnen doen, maar wel even wachten op wat de provincie gaat doen. Want die bijdrage van de provincie, die hebben we gewoon zometeen nodig. Ik heb gezegd met welke instanties we gesproken hebben. En inderdaad, ik ben het met u eens, meneer Goos, de tijd die dringt. Maar wij wachten wel even op de provincie. We hebben ook al gekeken wat de toezegging van minister Kamp inhoudt. Er was ook nog sprake van dat dat in het noordelijk deel van het land niet zou werken, het initiatief van GreenNet. Dat werkt wel. Wat de vraag van meneer Nij dan betreft, alles wat in onze mogelijkheden ligt op dit moment, daar willen we medewerking aan verlenen. Maar nogmaals, zolang er niet meer duidelijkheid is, wachten we even op de provincie. Die hopen er 1 april met meer duidelijkheid te komen. En ook nogmaals, de rol van de gemeente is vooral een faciliterende rol. Dingen gebeuren ons, wij moeten het toelaten. Maar ook al waar we kunnen, zullen we dus de mogelijkheden creëren voor zover we dat kunnen. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Goos, u heeft een aanvullende vraag. Kort en bondig graag.
Ja, voorzitter, ik heb niet goed geluisterd. Maar ik had de wethouder gevraagd of hier de Tien Dorpen overleg, die heeft een brief gestuurd, ook namens de OVG. Ik heb u de vraag gesteld of het college, CQ, de gemeente, bereid is eventueel dat initiatief te ondersteunen.
Okay,
of zegt u al op voorhand, nee, dat doen we niet, want ik merk eigenlijk een beetje, we praten heel veel.
Uw vraag is helder, ben je bereid te ondersteunen, wethouder?
Al heel kort nadat de brief gestuurd is, hebben we met de voorzitter van Tien Dorpen overleg om tafel gezeten. Maar ook met de OVG, ook met GreenNet erbij. En we hebben alle medewerking toegezegd. Het is zelfs zo dat OVG bereid is alle plannetjes die men heeft waar een gemeentelijke bijdrage bij zou kunnen passen in de ijskast wil zetten. En men focust zich alleen hierop. Nou prima, wij hebben als gemeente onze medewerking van harte toegezegd.
Meneer Nijdam.
Voorzitter, ik heb voor mij nog op één vraag geen vraag gekregen. Ik had ook nog de vraag gesteld ten aanzien van tijd en planning. Van wanneer wij nou een keer helderheid...
Daar heeft de wethouder wel een antwoord op gegeven, dat hij afwacht van de provincie. Maar
nee, ik heb geen datum gehoord of zo. Van 1 juni
nee,
of 1 mei.
Herhaalt u nog even wat u zei.
1 april heb ik gehoord.
Dat klopt. En wij hopen dat we met het initiatief vanuit de provincie, dat we daar acuut mee uit de voeten kunnen. Wij zijn er klaar voor. En ook de dorpen en ook de bedrijven die hier graag een internetverbinding willen aan.
Oké, meneer Nijdam, kort aanvullende vraag.
Ja, ik hoor de wethouder een aantal keren zeggen dat hij er klaar voor is. Nou, wij ook. Iedereen, denk ik. Maar is er dan al onderzocht dat er, want er wordt namelijk over een cirkel gesproken in het buitengebied even, hè? Van 2,5 kilometer. En dan moet je dan 50 aansluitingen kunnen plaatsen. Is daar al onderzoek naar gepleegd, ja of nee?
Cirkelbereik.
Voorzitter, we hebben alles in beeld. Technisch is gewoon alles in beeld. We gaan deze week of volgende week gaan we nog samen met GreenNet in Dronten kijken. We hebben gewoon, als het gaat om technische data, hebben we dit op dit moment alles in beeld. Waar het nu om gaat, is dat we wachten op de provincie. En dat we ook vanmorgen nog overleggen met de BAN en For Freedom. Alle seinen staan op groen, om het zo maar even te zeggen.
Goed, dan ga ik door met u naar de volgende vragenstelster en dat is mevrouw Werkman van ONS. Mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben vragen naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer Reinders, voorzitter van de Stichting Rotterdamse Hoek. Die is ingezonden op 19 februari 2015 en het gaat over het windmolenpark. Kernpunten in de brief betreffen de zorgen over de geluidshinder en over de afscherming van de rode toplichten. De ONS-fractie heeft hierover de volgende vragen. Er staan rode lichten op de windmolens en die moeten volgens het besluit van de provincie aan de onderkant en de zijkant afgeschermd worden om verstoring voor vogels zoveel als mogelijk te voorkomen. Indirect houdt dat in dat deze rode toplichten dus ook niet zichtbaar mogen zijn voor omwonenden. En dit is nu niet het geval en de rode toplichten zijn wel zichtbaar met alle lichthinders van dien. Wij hebben de vraag, waarom handhaaft de gemeente niet? Als u niet handhaaft, waarom niet? En wanneer is het college dan van plan om te gaan handhaven? En als u wel handhaaft, wat is dan de oplossing en wanneer wordt het probleem opgelost? De tweede vraag gaat over de geluidshinder. Er zijn al enkele molens die draaien. En wanneer is men begonnen met meten? Als u nog niet begonnen bent met meten, waarom niet? De burgers in de omgeving van het windmolenpark geven aan last te hebben van het geluid. En wij zeggen altijd, meten is weten. En door te meten kunt u weten of de omwonenden terecht klagen of niet. De geluidsregels zijn vastgelegd in de ANVB. En zoals nu blijkt, is dat het heel moeilijk is en zeer gecompliceerd is om hier op te handhaven. Hoe kijkt u aan tegen deze norm? En was het niet beter geweest om nu vooraf toch wel maatwerk toe te passen?
Ik kijk even wie het moet beantwoorden. Een stukje handhaving zit erin. En u neemt het woord, wethouder Haagsma. Prima.
Ik heb hem uitgedrukt. Voorzitter, dat ga ik tenminste proberen. Het zijn twee verschillende dingen waar mevrouw Werkman naar vraagt. Het gaat ten eerste over het licht en ten tweede over het geluid. Er zijn ook twee verschillende overheden die daar bevoegd gezag voor zijn. Als het over het licht gaat, is de provincie bevoegd gezag. Gaat het over het geluid, dan is de gemeente bevoegd gezag. Ten aanzien van het licht is er op een gegeven moment een handhavingsverzoek geweest. Toen heeft de OVGV namens de provincie ook gecontroleerd aan de Noorder- en de Westermeerweg. De OVGV heeft toen geconstateerd dat de straling van het licht, precies zoals u zegt, alleen naar boven was. Zo staat het ook in het verslag. Als u en ik rondkijken in de polder, dan ziet u dat wij eigenlijk ook het idee hebben dat hij op zijn minst ook opzij straalt. En naar beneden doet hij in ieder geval niet, maar wel opzij. Dus dat betekent dat dat nog een punt van aandacht is tussen de gemeente, om de OVGV-schuine-streep de provincie daar nog eens op aan te spreken. Om te kijken hoe het kan dat wij het idee hebben dat hij toch ook naar de zijkant straalt. Want anders dan zou je ze in de polder officieel niet zien dan alleen maar als waarschuwingsmarkeringslicht voor de vliegtuigen. Tot zover over het licht. Als het over het geluid gaat, dan is de LDEN-norm die u genoemd hebt, is van toepassing. U moet die LDEN-norm bij de windmolens zien als een soort van, laat ik maar zeggen, een badkuip. En die badkuip die moet gevuld worden. Zodra die over de rand komt, dan betekent dat dat de gemeente, die verantwoordelijk is voor deze materie, niet goed opgelet heeft. Wat gebeurt er? Er wordt niet dagelijks gemeten bij al die windmolens. Er is een afspraak dat je aan de hand van het bronvermogen van de windmolen, aan de hand van de windsnelheid en de windrichting en nog een aantal andere gegevens met een computersimulatie in de gaten hebt hoeveel geluid er uiteindelijk geweest is. Als je dan in de loop van het jaar, laten we zeggen in september, constateert dat die LDEN-norm overschreden dreigt te worden, dan betekent het dat we als gemeente in gesprek gaan met de eigenaar schuine streep uitbater van de molen om te zeggen van, je zit nu bijna op het randje van die badkuip, die mag niet overstromen. Dus je moet vanaf dit moment de bedrijfsinstelling van de molen aanpassen, zodat je in dit jaar niet over je norm gaat. Dat is de informatie die ik over de vragen heb. En ik hoop dat we zowel als provincie als gemeente onze taak serieus nemen.
Dan heb ik nog een vraag.
U heeft een aanvullende vraag.
Ja, heb ik dan goed begrepen dat u nu op dit moment al wel aan het meten bent?
Nou, er staat niemand fysiek met een geluidsmetertje bij die molens. Maar er is dus een simulatiemodel wat ervoor zorgt dat je met al die gegevens die ik opgezond heb in de gaten houdt hoe ver straks in september, augustus, oktober, afhankelijk van al die omgevingsfactoren, die badkuip van geluid gevuld is. En op dat moment zullen we dus ook in gesprek moeten gaan over de bedrijfsvoering als die badkuip dreigt over te stromen.
Dank u voor de beantwoording. Dan gaan we door naar het CDA. En daar heeft mevrouw Uitenwelligen een vraag over de mantelzorgwoningen naar aanleiding van de wijziging in het besluit omgevingsrecht BOR. Mevrouw Uitenwelligen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een vraag over een wijziging in de BOR die per 1 november 2014 is ingegaan. En het betreft de bijlage 2 van die wet. Dat is, gaat over mantelzorgwoningen. Deze wijziging in de BOR houdt in dat er vergunningsvrij gebouwd kan worden achter en naast en in een bestaande bebouwing. En dit bestaande bouwwerk kan dan dienen als mantelzorgwoning. Mijn vragen zijn, wordt deze regeling toegepast in de Noordoostpolder? En hoe wordt deze regeling toegepast? Heeft het college aanvullend beleid? En zo ja, wat is het beleid van het college op het toestaan van verbouwingen in de woning of bijgebouwen? En als het college dat niet is, is dan het college bereid aanvullend beleid te maken? En in hoeverre is het college bereid, bekendheid te geven aan deze regeling ten einde bewoners actief te stimuleren?
Meneer Haagsma, aan u het woord.
Voorzitter, mantelzorg is in gemeente Noordoostpolder al, nou je zou het kunnen zeggen, een redelijke poos in beeld. In 2008 heeft de Politieke Unie een motie ingediend met daarin het verzoek of het toenmalig college beleid wilde maken op het mogelijk maken van mantelzorgbestemmingen. Die motie is toen raadsbreed ondersteund en vanaf dat moment heeft de gemeente Noordoostpolder ook in alle bestemmingsplannen ervoor gezorgd dat de mogelijkheid van mantelzorg al in het bestemmingsplan opgenomen werd. Dus als u zegt van passen wij de nieuwe wetgeving toe? Ja, eigenlijk deden we dat al. En hogere wetgeving zul je als lagere overheid altijd moeten volgen. Dus ook hier in Noordoostpolder is dat vergunningvrij bouwen voor mantelzorg is dat mogelijk. Wij hebben niet alle bestemmingsplannen nog zover dat het actueel opgenomen is, omdat die nog niet herzien zijn sinds 2008. Maar het is wel zo dat zodra er een aanvraag komt die nog niet binnen het bestemmingsplan past, dan zou je hem altijd onder dat vergunningvrij bouwen kunnen laten vallen. En anders zijn we als college bereid om de situatie van maatwerk te voorzien. Dat is de insteek in ieder geval. Heeft het college daarnaast nog aanvullend beleid? Nee, ik heb het idee dat dat ook niet nodig is, omdat we denken dat zodra de aanvraag komt en hij past binnen de landelijke wetgeving, dan gaat het door. Past die daar niet binnen, dan past die hopelijk wel binnen de bestemmingsplannen. Past die daar niet binnen, dan gaan we maatwerk toepassen. Gaan we daar nog extra bekendheid aan geven? Nou, dat doen we vanavond weer. Maar misschien is het ook goed om dat in de gemeentelijke pagina nog een keer op te nemen.
Aanvullende vraag, mevrouw Uitwilligen. Uw microfoon even graag.
Een aantal vragen heeft u beantwoord. Dus ik ga ervan uit dat als er iemand een vergunning vraagt, dat die binnen 8 weken afgehandeld is, zoals in de borst staat. Je zou ook nog verder beleid kunnen maken. En bijvoorbeeld afspraak met woningbouwcoöperaties over het beschikbaar stellen van een verplaatsbare mantelzorgunit. Er zijn nog vragen over ruimere eisen in het buitengebied, ruimer dan de aangegeven vierkante meters die nu bestemmingsplanvrij zijn. Een vraag over hoe om te gaan met permanente bouw. Financiële ondersteuning in het kader van een WMO als iemand een mantelzorgwoning wil plaatsen, maar het financieel niet kan. En een vraag over de WOZ-waarde van eigen woning. Dat zijn allemaal vragen waar een gemeente aanvullend beleid over kan maken. Ten einde het gebruik van mantelzorgwoningen te stimuleren. Omdat iedereen het over eens is dat mantelzorgers in deze gemeente de ruimte moeten krijgen.
Heel concreet over die 8 weken zou VTH, de afdeling die over vergunning, toezicht en handhaving gaat, zeggen van, nou, die 8 weken realiseren we altijd, want we komen zelden boven de 5 weken uit. Als je het hebt over dat aanvullend beleid, dan zeg ik dat het college daar op dit moment nog niet over nagedacht heeft, over al die mogelijkheden die u geschetst hebt. Dus dat betekent dat we daarna zouden moeten kijken. Maar volgens mij moet je ook bij het begin beginnen. Een concrete aanvraag, dan kijken van wat hebben we verder nodig. Want we kunnen nu wel een hele kerstboom van mogelijkheden optuigen. Maar als die kerstboom niet echt nodig is, omdat er geen vraag naar is sinds 2008, heb ik niet paraat hoeveel van die mantelzorgunits geplaatst zijn. Maar de aanvraag is tot op dit moment gelukkig nog niet geweldig. Maar de bereidheid om op dat moment mee te denken en aanvullend beleid te maken, daar sta ik altijd voor open. Als je dat nu doet, betekent het heel veel tijd investeren in maatregelen die misschien niet nodig zijn.
Nou, het is een beetje het kip of het ei verhaal. Hè? Begin je ermee of wacht je? Maar goed, daar verschillen we dan over van mening.
Ik heb het idee dat door de vraagstelling van nu en ook al de aandacht die het altijd had, als mensen gewoon hier belangstelling voor hebben en de noodzaak is er om die mantelzorgbestemming toe te passen binnen de kern of buiten de kern, ga vooral met VTH onze afdeling in gesprek. En dan moeten we op dat moment ook wat we steeds uitstralen, namelijk maatwerk, waar kunnen maken.
Goed. Mevrouw Werkman, namens ONS, de laatste vraag.
Dank u wel, voorzitter. In de krant Trouw van 18 februari jongsleden stond een artikel te lezen over de omstreden antipestmethode M5. M5 is een confronterende aanpak, vaak na anonieme meldingen in een digitale meldbox. Als een leerling structureel andere leerlingen pest, wordt deze in de klas aangewezen als pester en wordt hiermee aan de schandpaal genageld. Deze aanpak is volgens een hoogleraar ontwikkelingspsychologie aannemelijk schadelijk. De ONS-fractie heeft hierover de volgende vragen. Wordt in onze gemeente de M5-methode ook als antipestmiddel gebruikt op scholen? Onderkent u ook de risico's van dit instrument, zoals zojuist verwoord in de inleiding? En als u deze risico's niet onderkent, waarom niet? En als u ze wel onderkent, hoe en op welke wijze kan en gaat het college deze risico's inperken?
Meneer Wijnands.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Werkman stelt een serieuze zaak aan de orde. Pesten op school, maar pesten in het algemeen is natuurlijk een hele slechte zaak. Zeker op school, omdat daar behoorlijke schade uit kan voorkomen met zelfs hele dramatische gevolgen. Dat moeten we natuurlijk ten alle tijde zien te voorkomen. De minister heeft een onderzoek laten doen naar 61 programma's die op scholen worden gebruikt om in het kader van antipestbeleid. Daarvan zijn er 48 afgekeurd en slechts 13 goedgekeurd. Op de scholen in Noordoostpolder worden ook gebruik gemaakt van programma's die helaas ook niet goedgekeurd zijn. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de school zelf om te kiezen met welk programma zij werken op dit moment. De staatssecretaris heeft op dat punt ook geen richtlijnen gegeven. Die gaat er wel van uit dat de scholen natuurlijk op een gegeven moment zullen kiezen voor die programma's die zijn goedgekeurd. Op bijvoorbeeld op een van onze scholen wordt het Challenge Day programma gehanteerd. Dat is het programma wat ook wij allemaal kennen van Over de Streep. En dat programma wordt door de school en de mensen die daarmee werken als heel waardevol bestempeld. Maar het is nogmaals een verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Wij zullen dat punt, en dat geldt over het algemeen van antipestbeleid, staat ook op de agenda van het OGO, op overeenstemming georganiseerd overleg. En hetzelfde geldt dat het op de agenda staat van de lokale educatieve agenda. Dus het heeft onze aandacht. En wij leggen dat natuurlijk ook bij de schoolbestuur en de directeur neer, dat zij daar naar gaan kijken.
Goed, dan is dit het einde van het vragenuurtje. Ik dank u voor uw aanwezigheid en de vragen stellen en het college voor de beantwoording. Ik schors de vergadering voor 5 minuten om te wisselen om door te gaan met de commissie Wonen. Ja. Ik open de vergadering van de commissie Wonen. En vanavond ben ik uw voorzitter vanwege absentie van de andere voorzitter die normaal deze commissie leidt.